Goedemorgen. Halleluja. Wat een krachtige naam is de naam van Jezus. De Bijbel zegt, daar is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij behouden kunnen worden dan de naam van Jezus Christus. Halleluja. Meestal heb je een microfoon nodig. Ik weet niet of dat nu ook nodig is. Omdat we de vorige keer een beetje hoorden. Welkom alle gasten die live zijn. Ze stromen nog binnen. Dat bevalt toch niet, hè, die pyjama-kerk. We kunnen toch beter hier zijn. We hebben vanmorgen onze Z-site op bezoek. Hey! De Z-site van de Helpen Kerk. Halleluja. Geweldig. Maar we verlangen ernaar om elkaar weer een hug te geven. Verlangen ernaar om weer samen gemeente te zijn. Ook in deze kerk bijeen te zijn. Maar de kerk is niet een gebouw. De kerk zijn levende stenen.
Ja.
Levende stenen. En door deze situatie worden we teruggeworpen op het oorspronkelijke christendom. Zoals Christus het had bedoeld. Niet afhankelijk van tempels en gebouwen. Ze wezen Jezus op de tempel. Oh, wat toch allemaal imposant. Wat hebben we een imposante kerken. Maar weet je, we moeten een krachtig christendom weer ontwikkelen.
Ja.
En weet je, dat is nu ook aan het gebeuren. Want God schudt de boel op. Het oordeel begint trouwens bij het huis van God. Wees niet verbaasd. Dat leert de Bijbel. Het oordeel begint bij het huis van God. En daarna worden ook alle koninkrijken. De hemel en de aarde wordt geschud, maar ook alle koninkrijken. En ik moest zo denken, ik las deze week Handelingen 12. Oh, misschien mag ik toch ook mijn iPad er nog even bij. Dan, ik heb gelukkig een hele grote preekstoel. Ik lees namelijk in Handelingen 12. Ik moest zo denken aan hoe wereldleiders nu bezig zijn. Een soort, ik heb er even een foto van gemaakt, dus die kan ik even erbij pakken. Hoe wereldleiders bezig zijn. Ik wil graag eerst even iets inleidends over de tijd waarin we leven. Iets inleidends zeggen voordat ik het woord open over de kracht van ons spreken. Daar wil ik graag dit woord met jullie delen. Maar ik moest zo denken aan de tijd waarin wij leven en de hoe snel nu dingen veranderen. Jezus zegt dat het is zelfs nodig dat de dagen worden ingekort. Het duurt soms honderden jaren, en weer een eeuw, en dan opeens, dan breken de dijken, en dan komt het water, en dan gaat het ook heel snel. En wat bedoel ik met heel snel? Nou, er is al een tijd lang het begrip de New World Order, ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar de VS nummer 1, economische macht en kracht en invloed, militaire macht, of China, of Rusland, of de EU, die bungelt daar een beetje tussenin. Wat is nu de wereldmacht? En dan denk ik aan wat er in Korea aan de hand is. En toen las ik in Handelingen, en dat wil ik toch gewoon even meegeven, want ik geloof, zoals de kerk alleen maar bestaat uit echte levende stenen, zal de kerk ook opnieuw een profetische kerk zijn. Een profetische kerk die dwars door lijden heen het woord van God spreekt met autoriteit. Ik lees hier in Handelingen 12 in het begin, dus ik hou van deze hoofdstukken. Het is een losbladig systeem geworden, mijn Bijbel, maar ik kan het nog steeds goed lezen. Hier staat dat koning Herodes sloeg de hand aan sommigen van de gemeente. Hier was dus een wereldleider, Herodes Agrippa, die dacht als machthebber, als dictator, even de kerk aan te kunnen pakken. Hij sloeg de hand en Jacobus, staat hier, de broeder van Johannes, werd met het zwaard gedood. En toen hij zag dat dat welgevallig was, ging hij voor en nam ook Petrus in hechtenis. Dus hij dacht, oh, hij was een echte populist. Die heb je ook vandaag. Heel veel machthebbers. En wie is nu belangrijker? Dat is verschrikkelijk. Er zijn, ik zou bijna zeggen, vertrouwen toe. Er zijn zelfs kerken die nu rivaliteit hebben. Hoeveel online kijkers ze hebben. Ja, dat is belangrijk. Wie heeft de meeste kijkers? Wie is het belangrijkste? Dat hadden de discipelen ook. Wie van ons is de meeste? Het gaat niet om wie van ons de meeste is, maar wie de meester is. Jezus Christus. En weet je wat er nu aan het gebeuren is? In Korea ook, in China. God is de koninkrijken aan het schudden. En deze Agrippa, deze Herodes Agrippa, die dacht, oh, hé, Jacobus, onthoofd, aha, Petrus. En weet je, er komt op een gegeven moment, dan lees je even verder de laatste verzen van dit hoofdstuk. Dan staat er dat op een bepaalde dag hield Herodes, ik lees nu even Handelingen 12 vers 21. Op een bepaalde dag hield Herodes in een koninklijk kleed op de troon gezeten. Ja, ja, op de troon gezeten. Hij hield een rede tot het volk. En het volk juichte hem toe. Dat lezen we hier in de Bijbel. De stem van een God. Niet de stem van een mens. En terstond sloeg een engel van de Heer hem, omdat hij God niet de eer gaf. En hij werd door de wormen gegeten en hij blies de adem uit. Dat is wat we lezen in de Bijbel. Deze Herodes, die dacht christenen te kunnen vervolgen. Maar ik zeg je dit, ik geloof dat de christenvervolgers vandaag in China, in Korea, in Noord-Korea en waar ook ter wereld, dat leiders die denken christenen te kunnen martelen, folteren, de kerk aan te vallen, dat zij zelf het oordeel van God zullen ondergaan. En dat is hier gebeurd, weet je wat ik zo leuk vind? De Bijbel is helder, is duidelijk, maar de Bijbel is op feiten gebaseerd. Ik heb dit ook opgezocht, want Flavius Josephus was niet de volgeling van Jezus, maar hij leefde wel ten tijde van Jezus. Hij heeft dit ook verwoord. Hier staat, hij schrijft, ik lees het even letterlijk voor, dat er een bijeenkomst was. En op de tweede dag van die feesten, het was een serie van feesten, toen trok Herodes een schitterend gewaad aan. Ik citeer nu even Flavius Josephus. Herodes trok een schitterend gewaad aan, dat geheel van zilver was gemaakt. Nou, zo. Een zwaargewicht dus. Toen de eerste zonnestralen het zilver beschenen, schitterde het zo wonderlijk dat de menigte er de ogen niet van kon afhouden, schrijft. Dit is een geschiedschrijver, even naast de Bijbel. Wat is dit een bijzondere man, deze Herodes? Moet je eens kijken, wat heeft hij een mooi kleed aan? En onmiddellijk deden de vleiers van alle kanten kreten horen, waarbij ze hem begroeten als een god. En daarbij riepen zij, wees genadig, ook al hebben we u tot nu toe vereerd als mens, zo moeten we nu belijden dat u boven de menselijke natuur uitgaat. De koning berispte hen niet en liet deze aanbidding zich graag welgevallen. En toen overviel hem plotseling een hevige onafgebroken pijn in zijn ingewanden. En terwijl hij zijn ogen richtte op zijn vrienden, zei hij, ik, uw God, ontvang op dit moment, op dit ogenblik het bevel om mijn leven te beëindigen. Het noodlot toont op dit ogenblik de onjuistheid van de woorden die ik mis net hier in mijn foto een woordje. En dan loopt die zin niet. Die bedriegelijk over mij zijn gezegd. Ik, die door u onsterfelijk genoemd werd, ga nu stervend heen. En terwijl hij dat zei, werd hij door hevige pijn overweldigd en daarom werd hij haastig naar het paleis gebracht En nadat hij onafgebroken gedurende 5 dagen door pijn in zijn maag was gekweld, stierf hij in het 54ste jaar van zijn leven. Sommigen denken hier aan de lintworm enzovoort. Nou, er wordt ook nog gedacht, omdat dat wel vaker voorkwam in die tijd. Dat lezen we dus ook hier in de Bijbel. Het oordeel van God komt over ons allemaal. Maar als je christen bent, is het oordeel van God door Jezus voor ons gedragen. Je bent alleen maar veilig waar het oordeel al geweest is. Dat heb ik vroeger eens geleerd van bosbranden. Dus iemand die hoorde dat de bosbranden was haast niet. En toen heeft hij een heel stuk rond zijn huis, aan de binnenkant van een heel groot stuk, heeft hij zelf in brand gestoken en weer gedoofd. En toen hij daar woonde, en toen wist hij gewoon van waar het vuur al geweest is, dan komt het niet de tweede keer. Zo is het ook met Jezus, waar het oordeel van Jezus al op hem is geweest. Hij heeft onze zonden, onze smarten, onze ziekten, heeft hij gedragen. En alleen bij hem en in hem zijn wij veilig. Hij heeft het oordeel gedragen. Maar het oordeel komt over deze wereld. Komt ook over de leiders van deze wereld. En daarom moeten we ook bidden juist voor de leiders. De Bijbel roept ons op dat te doen. En ik denk dat het enorm belangrijk is dat we dat doen. Wij zijn een profetische gemeente. Ik vind het wel mooi dat Lucas, de arts, hier ook spreekt over de wormen. Ja, waarschijnlijk dus lintwormen heeft Flavius Josephus het over. Lucas was arts. Hij geeft ons details die we soms elders in de Bijbel niet lezen. Maar ik denk dat wij ook weer moeten opstaan als christenen. En moeten bidden voor de burgemeester en de wethouders van Groningen. Bidden voor de burgemeesters en wethouders in Nederland. Dat zij ontzag gaan krijgen voor de levende God. Weet je, als alles geschud wordt, dan kun je zeggen, oh, mijn pensioen. Oh, wij hadden zo'n goede gezondheidszorg. Oh, 92 miljard staatsschuld. Oh, waar blijven wij? Ja, waar blijven wij? Als alles geschud wordt, blijft maar één ding. Wat niet geschud kan worden, dat is het koninkrijk van God. Halleluja. Onze zekerheid is niet ons zorgsysteem. Dat is een zegen als het er is. Of de medicijnen zijn. Dat zijn allemaal zegeningen. Maar als alles wegvalt, dan zijn daar de eeuwige armen van God. Halleluja. En weet je, ik denk dat wij opnieuw moeten gaan uitspreken, bidden en uitspreken in kracht en in autoriteit. En natuurlijk, Jacobus, dat snappen we niet. Waarom gebeurt, we geloven toch in genezing, we geloven toch in wel, God doet ons altijd de goed. Ja, Petrus werd bevrijd uit de gevangenis. Als je dit leest, dan halleluja, de deuren die springen open. Maar Jacobus werd onthoofd. En dat is ook de situatie waarin wij zijn als christenen vandaag. Er worden vandaag zoveel christenen vervolgd. En wij hebben niet meer de luxe om maar gewoon een beetje kerkje te spelen en ja, mee te hobbelen. Weet je, het komt er nu op aan. Het is nog maar het begin. Het is gewoon nog maar het begin van het schudden. Het begin van de weeën, zoals Jezus het zegt. En weet je, wij hebben profeten opnieuw nodig. Ik vind het zo mooi dat we... Je leest eerst van een profeet Agabus in Jeruzalem. Die profeteerde dat er een hongersnood zou komen. Die dan ook gekomen is, lees je in de Bijbel. Ja, als profeten dingen zeggen die niet gebeuren. Ik heb de afgelopen weken een enorm indrukwekkend interview gezien met de zoon van David Wilkerson. Ik weet nog heel goed dat David Wilkerson de visioenen kreeg die hij opschreef. Dus ook vertaald in het Nederlands, het boek Het Visioen. En hij schreef daar over het oordeel wat de wereld gaat treffen, ook in Amerika. Er komt een tijd dat cafés en kerken gesloten gaan worden. En ik weet nog dat leiders binnen Teen Challenge, ik zat toen ook in het werk van Teen Challenge, ook in het bestuur van een werk hier in Nederland, dat we zeiden, ach David Wilkerson, je bent geroepen om drugsverslaven tot Christus te brengen. Waar ben je nou mee bezig? En hij werd... Hij heeft dingen gezien, dingen uitgesproken. Hij verloor vrienden daardoor. Maar wij zijn niet geroepen om de oren van de mensen, om populistische dingen te zeggen. Wij zijn geroepen om de woorden van God te spreken. Ongeacht wat er gebeurt. En als je onthoofd wordt, word je onthoofd. Dan ben je bij de Heer. En als het niet langer duurt, dan ga je daarna naar de Heer. Zo is het. Onze woorden zijn zo belangrijk. En dat wil ik dus... me op richten. Ik vond, ja, dat is een beetje persoonlijk ook misschien, want ik een aantal persoonlijke dingen. Ik weet nog dat ik vroeger naar de dokter moest. Nou, dat was een heel gebeuren als je met je moeder naar de dokter. En toen zei de dokter tegen mij, laat me je tong zien. Nou, ik was juist geleerd, je mag niet je tong uitsteken. Dus, en dan moest ik mijn tong uitsteken. Nou, en toen ging ik mijn tong bekijken. Ja, nou, toen wist hij een beetje wat er aan de hand was. Dus aan onze tong kun je een heleboel dingen zien. Hoe het met je gezondheid is, of er iets aan de hand is. Maar geestelijk is dat ook zo. Onze tong laat ook de conditie zien van ons innerlijk. Wat je spreekt, wat je zegt. Onze tong is Gods thermometer voor ons geestelijk leven. En weet je, nadat Adam en Eva, ze wandelden in de hof, ze waren dicht bij God. En ze hoorden de woorden van God en ze zeiden, Heer, ik hou van u, Heer. En toen kwam de slang. En de slang heeft een gespleten tong. Een gespleten tong. En toen de mens zich onderwierp aan de duivel, kreeg ook de mens een gespleten tong. Ja, maar ik wil wel zus, maar ik doe ook zo. Gewoon. En weet je, we hebben allemaal te maken met die zondeval. En wat je zegt, want God had de mens gemaakt om namens hem te spreken. Om, God zei zelfs, nou, alles wat ik geschapen heb, geef jij het nou eens een naam. Hoe zou je dat nou noemen? Dat gekke beest zo. Krokodil? Oké, dan noemen we dat een krokodil. Er zijn soms hele mooie woorden trouwens in het Zuid-Afrikaans. Maar goed, dat voelt te ver. Ik weet niet of de eerste mensen Zuid-Afrikanen zijn geweest. Ik denk het niet, maar goed. Maar God had de mens geschapen en de mens moest het een naam geven. Weet je, wij gingen samenwerken met God. We zijn bijna goddelijk gemaakt. We zijn niet goddelijk natuurlijk. Bijna. We hebben namens God autoriteit gekregen. En die autoriteit is in ons spreken. Want God spreekt en het is er. Ons spreken heeft een enorme impact voor onszelf, maar ook voor onze omgeving. En dan is het ook, denk ik, niet verwonderlijk dat als God ons aanraakt, en dat gedenken we straks ook met Pinksteren, weet je, wat God aanraakt, wat aangeraakt moet worden, is onze tong. Onze tong moet worden aangeraakt, zodat wij weer God prijzen en de waarheid spreken en de woorden van God spreken. Ik denk dat dit enorm belangrijk is. Toen Jesaja werd geroepen als profeet, en hij was een man van God, hij heeft gezien wat de Messias zou ondergaan, zelfs wanneer de Messias zou komen, dat hij zou worden aangeklaagd enzovoort. Maar deze Jesaja had een persoonlijke ontmoeting met God en een gloeiende kool van het altaar. Daar werd zijn mond, zijn tong mee aangeraakt. Weet je, onze tong moet worden aangeraakt. Wat je zegt. Jezus zegt zelfs dat wij van elk woord wat wij uitspreken, zullen wij rekenschap moeten afleggen. Zo. Dan is het nou verstandig om na te denken wat je zegt. Hand op de mond, zegt de Bijbel. Wel overwogen. Hand op de mond. Wat zeggen wij? Wat spreken wij? En dat is ook in deze tijd natuurlijk zo. Nou, ik vind dat het al heel lang duurt. Oh, nou, heb je het ook zo zwaar? Nou, ik vind dit maar helemaal niks. Nou, fijne dag verder nog. Ja, wat spreken wij als christen? Ik kan er niet tegen als mensen zo doen. Dan denk ik, jongen, heb je een ontbijt gehad vanmorgen? Ja, heb je een bed? Je hebt nog een fiets om te fietsen? Hou op met dat gezeur. Hou op met dat gemopper, toch? Mijn stelling is, onze tong bezit Gods scheppingskracht. Woorden zijn geluidsgolven. En wat je uitspreekt heeft effect. En het kan ook gewoon weer als een boemerang op jezelf terugkomen. De Bijbel zegt in Spreuken 18 vers 21, dood en leven zijn de macht van de tong. Dood en leven, moet je nagaan. Ik wil even een paar versen uit Jacobus met jullie lezen. Dat is een geweldig gedeelte, niet alles. Misschien kun je zelf vers 1 tot 12 van Jacobus 3
Jacobus 3, vers 1 tot 12, dat gaat helemaal over de tong. Het is maar een heel klein lid, maar het is eigenlijk zo bepalend. We struikelen allen in velerlei opzicht. Wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man. Dus we hebben allemaal die gespletenheid, die moeten we kwijt. We moeten heel worden, we moeten compleet worden. We moeten gaan zeggen wat God zegt. Nou, zelfs schepen staan hier, hele grote schepen, heel klein roertje, bepaalt de bestemming van het schip. En zo is het ook met ons. Onze tong bepaalt in feite onze bestemming. En dan staat er vers 5, lees ik dan nu even, Jacobus 3 vers 5. Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur. Nou, je moet het bedwingen, staat in vers 8. En vers 10 zegt, uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. Dit kan niet. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan soms, mijn broeders, een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte bron zoet water geven. Dus je hebt altijd de vrucht. Het staat ook in Spreuken. Dood en leven zijn in de macht van de tong en de vrucht daarvan eet je zelf. Wat je zegt, dat krijgt een vrucht, dat komt bij jezelf terug. Dus het is zo belangrijk dat wij leren om te zeggen wat God zegt. Het is ook heel mooi dat het woordje zegenen in het Grieks is ein log, hè? Logos, logopedie, dat kennen we wel, woord, woorden. En logijn, dat is goed spreken, goed spreken over. Zegenen is goed sprekend over. Dat deed God ook. God had iets gemaakt. Had iets volmaakts geschapen. En toen zei hij, dat zei God, het is goed. Het is goed. En doordat God dat uitsprak, werd het ook gezegend. Het is heel belangrijk om de woorden die je uitspreekt, die hebben een vrucht. Die hebben altijd een vrucht. Het komt altijd weer bij je terug. Ik kan er niet aan wennen hoe vooral de laatste jaren, het gaat in een versneld tempo ook, hoe er een taalverruwing heeft plaatsgevonden tot in de Tweede Kamer toe. Dat is dan het uiten van je mening en de vrijheid van het uiten van je mening, maar het is niet een oproep tot kwetsen. Er worden zoveel vreselijke dingen gezegd. De Bijbel roept ons op als christenen geen liederlijk woord komen uit je mond. Geen vuile taal. Weet je, we hebben dus allemaal last van die tong. Ik heb wel eens een studie gemaakt daarover. Een ziekmakende tong, een genezende tong, een vredestichtende tong, een zachte tong, een scheppende tong. Dat zijn allemaal begrippen die we letterlijk zo in de Bijbel terugvinden. En in Spreuken, ik wil een aantal dingen noemen. In Spreuken 25 lees je bijvoorbeeld dat een zachte tong verbreekt beenderen. Een zachte tong. Wij denken soms, we moeten opkomen voor onszelf, we moeten spreekvaardig zijn, en we moeten goed van de tongriem gesneden. Nou, dan heb je het debat gewonnen. Ja, wie bepaalt dat eigenlijk? De Bijbel zegt, een woord in juiste vorm gesproken is als een gouden appel op een zilveren schaal. Dat is prachtig. Weet je, het komt dus leven voort uit wat je zegt. Welke vrucht hebben wij van woorden die we uitspreken? Woorden die we zeggen. Ik had vanmorgen nog met Marja, ik zou even zwaaien naar Marja, dat mocht ik niet zeggen. Ze zei, wat heb je nou voor een mooi kaartje in je Bijbel? Ik zei, weet je dat niet? Die heb ik, geloof ik, toen we 12,5 jaar getrouwd waren of zo, gekregen. Oh, heb je die nog? Ja, nee, natuurlijk. Als ik in het buitenland ben, dan neem ik hem mee. En dan zet ik hem zo. Dat weet je, ik heb hem wel eens laten zien. Dan zet ik hem zo neer. En dan lees ik het. En dan zegt ze, lieve schat. Ja, het is even privé, sorry. Ik ga het niet voorlezen. Maar dan hoor ik weer wat zij tegen mij zegt. En dan word ik zo blij. Want woorden hebben zo'n kracht. Het geeft je niet alleen kippenvel, maar het geeft je geestelijk. Ook fysiek. Woorden die je uitspreekt. Ook in het huwelijk, naar elkaar. Als broeders en zusters. Naar je buren. Wat zeg je tegen je buren? Het is zo belangrijk hoe en ook de toon waarin we spreken. Dood en leven zijn in de macht van de tong. En het heeft een vrucht. Het gaat vrucht op uitbrengen. Ik heb eens een keer tegen iemand gezegd, een zuur pruim brengt een zure pruim voort. Er was iemand... Maar had ik later een beetje spijt van, dus toen heb ik mijn woorden teruggenomen. Want als we van elk woord rekenschap moeten afleggen, dan moet je ook dingen die je in opwelling of een bitterheid hebt gezegd, moeten we terugnemen. Dat is zo belangrijk om ook eens tegen iemand te zeggen, ik heb dat gezegd, maar dat was niet goed, ik neem mijn woorden terug. Dat spijt me. Ik neem mijn woorden terug. Vooral mannen moeten dat leren. Dat heb ik wel eens gelezen, psychologisch, hoe is dat allemaal onderzocht. Daar heb ik niet zoveel verstand van. Maar in de praktijk ben ik dat ook vaak tegengekomen. Dat soms een man gewoon tegen zijn vrouw moest zeggen, ik heb je daarmee gekwetst. Dat spijt me enorm, want ik hou van je, ik neem mijn woorden terug. Als je dat uitspreekt, dat heeft ook weer scheppende kracht, want dan vernietig je. Je vernietigt de duisternis. De Bijbel zegt zelfs in Romeinen 10 dat het er niet alleen om gaat wat we met ons hart geloven, dat is natuurlijk heel belangrijk wat we geloven, maar ook dat we wat we met de mond belijden, want met de mond belijdt men tot behoudenis. Dus wat je uitspreekt, dat is ook je redding. Als je uitspreekt, Jezus is mijn Heer. Moet je niet alleen geloven in je hart, maar spreek het ook uit. Jezus, u bent Heer vandaag over mijn leven. Amen. Weet je, in Spreuken, het is te veel om op te noemen, maar ik heb een paar teksten hier. In Spreuken staan zulke heerlijke waarheden over onze tong en over ons spreken. Hier staat bijvoorbeeld dat... Ja, gepraat, geklets. Nou, dat doen we natuurlijk niet aan. Ik merk dat in onze gemeente niet. Gelukkig. Dan in Spreuken 12 vers 18 staat dat de tong van de wijzen brengt genezing. Wow. Als iemand spreekt, we hebben niet alleen de gave van profetie nodig, profetische manier, maar ook de gave van wijsheid. Er is een situatie, dan zegt iemand, nou, als je het nou eens zo doet, wat een wijsheid. En de tong van de wijze brengt genezing. Ik geloof in genezing. Maar ik geloof ook in deze genezing. Die we uitspreken naar elkaar. Een zachte tong verbreekt beenderen. Heb ik zo pas al gezegd. In Spreuken 21 vers 28. Dat is ook zo enorm praktisch. Maar ook belangrijk. Daar staat de man die luistert. Zal zegevierend spreken. Weet je wat ons probleem is? Wat ook lange tijd, vele jaren, mijn probleem was. Ik luisterde niet goed. Want ik... Maar dan zeg je iets. Je reageert op iets. Je hebt helemaal niet gehoord wat er gezegd werd. Eerst goed luisteren. Want een man die luistert... zal zegevierend spreken. We hebben twee oren en één mond. Soms dan denk ik wel eens dat sommige mensen hebben twee monden en één oor aan de achterkant. Je moet twee keer zoveel goed luisteren dan spreken. Eerst luisteren. En dan zegevierend spreken. Nou, wat een... Als je allerlei cursussen volgt over gesprekstechniek en vergadertechniek, dan is er ook altijd een onderdeel leren luisteren. Ja, inderdaad. Maar als je niet hoort wat een ander zegt, dan heb je zelf ook niks meer te zeggen. Vriendelijke woorden, zegt Spreuken 16. Vriendelijke woorden zijn als honing zijn. Zoet. Het is medicijn voor het gebeente. Weet je, mijn moeder stierf toen ik nog erg jong was. Ze was nog maar 56 jaar. Maar de woorden die ze tegen me zei, liefelijke woorden, een koosnaampje had ik bij haar. Die woorden die komen regelmatig nog in mijn hoofd terug. Marja, mijn vrouw, zegt altijd, ja, ik kan niet tippen aan die moeder van jou. Ik zeg, nee, je bent ook niet mijn moeder. Maar die woorden, die waren zacht, die waren genezend, die waren liefdevol, die geven mij nu nog kracht. Woorden zijn genezen. Vriendelijke woorden zijn als honing. Honingzin. Een lasteraar, zegt Spreuken 16 vers 28, brengt scheiding tussen vrienden. Dat is verschrikkelijk. Als je dus gaat spreken over iemand anders. Dat was toen ook met David Wilkerson. Die sprak het woord van God. En zelfs vrienden die zo dicht bij hem stonden, die verlieten hem, lieten hem los. En dat is ook pijnlijk. Dat is ook heel pijnlijk. Om dat mee te maken. Ik wil straks afsluiten met de geschiedenis van de 12 verspieders. Die kennen we denk ik erg goed. Ja, hoe God had beloofd, Mozes, he, alle voorbereidingen. Denk je, jongen, wat duurt het allemaal lang? Dan moest hij nog 40 jaar schapen, hoeden. Ja, waar was dat nou voor nodig? Nou, dat was voor karaktervorming. Dat duurt soms 40 jaar. Dat kan ik uit ervaring zeggen. Maar uiteindelijk was het zover. Hij mocht het land niet in. Maar hij mocht het zien. En hij zag Jericho. Hij zag het liggen. En toen mocht Jozua, nou ja, de verspieders, probeer het een beetje in te leiden. U kent het verhaal waarschijnlijk. Werden 12 leidinggevenden. Dat waren niet zomaar even mensen. Dat waren echt mannen van gezag, autoriteit. 12 verspieders werden uitgestuurd naar het land. Waar al die jaren van voorbereiding nu voor nodig waren geweest. Om het land in te nemen. Nou, en ze gaan door het land. Ze doorkruisen het land. En dan komen ze terug. En dan staat er in de Bijbel. Er komt natuurlijk de fase van Jozua. En het leiderschap van Jozua. Dan staat er dat deze 10. Die komen terug. En die verspreiden een kwaad gerucht. Die zeggen, oh, dit lukt niet. Dit gaat niet. Ze zeiden zelf, ik ben een sprinkhaan en mijn vijand is een reus. Ja, als je dat zegt, ik ben een sprinkhaan en mijn vijand is een reus. Nou, als je dat gaat uitspreken, ja, dan wordt het dus ook niks. En dat waren 10 van de 12, nota bene. Heeft God je dit land beloofd? Al die voorbereidingen en het is zover en dan kom je terug en dan ga je dit zeggen. De andere 2, Jozua en Caleb, die zeiden, wat? Reuzen? Ze zijn ons tot spijs. Wow. Dat is even iets anders dan, ik ben een sprinkhaan en hij is een reus. Wat voor christenen zijn wij? Geloven wij nog dat het waar is wat God zegt? Zij zeiden gewoon, God heeft het gesproken, hij geeft ons dit land. Dat zeiden ze. Weet je wat merkwaardig is? Nee, niet merkwaardig. Logisch, want er is altijd een vrucht. Deze 2 zijn ook feitelijk de enige 2 die het land in bezit hebben genomen. Dus wat je zegt bepaalt je destiny. Wat je uitspreekt bepaalt gewoon je bestemming. Je eindbestemming. We willen allemaal een goed leven en een gezegend leven en ons doel bereiken. Weet je, dan moeten we gaan leren onze tong te beheersen en te spreken wat God spreekt. Dat kunnen we leren van deze 2 verspieders, Jozua en Caleb. En toen ze wat op oudere leeftijd waren, niet zo heel erg oud, toen zeiden ze, we hebben nu, na al die jaren hebben we nog net zoveel kracht als 40 jaar geleden. Halleluja. Nou, dat is, wat een zegen. Wat een geloof. Maar wat je zegt. En wat er gebeurde dus met het volk. Ja, deze 10, die verspreiden een kwaad gerucht. Nou, een hele volk ging gewoon boe, boe. Dus leiderschap is enorm belangrijk. En daarom moeten wij bidden voor Rutte. Laten we bidden dat onze minister-president Jezus Christus ontmoet. En dat net, ik zag in andere landen, ik zag het in de VS gebeuren, waar allemaal voorgangers bijeenkwamen met de president, waar ze gingen bidden voor het land, voor herstel, samen met de president de naam van Jezus aanroepen. Ik denk dat Nederland dat nodig heeft. We hebben heel veel deskundigheid, we hebben heel veel wetenschappers, dat is allemaal een zegen. Maar wat wij vooral nodig hebben, is dat wij buigen voor God, voor de levende God. En ik hoop nooit mee te maken dat wij machthebbers zoals deze, Herodes.
Hij kwam daar toch even binnen, zeg, op het podium met zijn zilveren gewaad. En oh, blinkend. En de mensen waren heel... Dat is wat er steeds weer gebeurt. Dat het dienen van afgoden. Weet je, ik geloof dat landen die afgoden dienen en die hun leiders tot dictators maken en mensen aanbidden, die worden geschud en die krijgen het oordeel van God over zich heen. Vooral ook die leiders die denken christenen te kunnen vervolgen. Ik ben, als ik bid, ben ik soms een beetje verbolgen. Weet je wat? Dat is ook even persoonlijk wat ik nou zeg. Dit is niet openbaar, dit is een besloten Facebookgroep. Oké. Maar ik heb de afgelopen week ook een paar keer meegemaakt dat in mijn bidden voor mezelf, aan het eind van de dag bid ik voor mezelf. 'S morgens doen we dat als echtpaar. En dat je soms dan weet je ook niet meer precies wat je moet zeggen. Toen ging ik over in tongentaal. Dat is heerlijk om die gave ook te mogen beoefenen. Dat is voor ons allemaal als christenen. Daar hoef je niet mee te wachten tot Pinksteren. Straks met het Pinksterfeest. Oh, is dat ook iets voor mij? Dat is er vandaag. Maar ik heb een paar keer ervaren dat in die tongentaal, want je spreekt volmaakte gebeden uit, een hemelse taal, taal van engelen, dat er een doorbraak was. En dat ik zo blij werd. Hoe het werkt, weet ik niet. Maar dat je soms tegen een bolwerk aan zit te drukken van, oh, hoe kom ik hierdoor? Maar door het spreken in de taal van de geest, geestelijke liederen zingende, in de geest zingen, dat is zo door en door bijbels. En dat moet weer terugkeren in ons persoonlijk leven, in onze gemeentes. En ik denk daarom dat onze tong moet worden aangeraakt. Pinksteren is vooral ook het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, wat door onze tongen worden aangeraakt. Niet als een heel mooi fijn gevoel. Oh, wat heb ik nu een fijn gevoel? Nee, maar om vooral het karakter van Jezus Christus uit te leven. En om een getuige voor Hem te kunnen zijn. Dus laten wij ook in deze tijd waarin wij nu leven, spreken wat God zegt. Spreken met gezag en spreken namens God. Hij wil ons gebruiken en Hij wil ons gewoon, ja, ook vandaag, bij onze familie, bij onze buren. Mensen die je tegenkomt. Bid aan het begin van de dag. Heer, breng me de juiste mensen op de weg. Dan gaat dat ook echt gebeuren. En dan kun je de juiste woorden spreken. En dat heeft een impact. En weet je, dan zul je merken, Jezus is op de troon. Jezus is op de troon. En ik durf dit te zeggen. De nieuwe world order die eraan staat te komen, die is onderweg. Maar er zitten geen dictators op tronen, zoals hier deze Herodes. Maar Jezus zit op de troon. Hij is de koning der koningen. En als wij hem verhogen, als wij loven en prijzen, dan troont hij. Hij troont op de lofzangen van zijn volk. Dan zal zijn troon ook in de gemeente zijn. Dan zal zijn kracht en zijn autoriteit er zijn. Laten we samen bidden. Heer, ik dank u wel, Heer, voor uw woord. Uw woord is zo duidelijk. Uw woord is zo praktisch. Heren, help ons om genezing te ontvangen van een gespleten tong. Heer, om gedachten van u uit te spreken. Om te spreken zoals u het hebt bedoeld, Heer. Met scheppende kracht. Met liefde. Met liefelijkheid. Om goed te spreken. Zodat ons spreken letterlijk een goed spreken is. Een zegenen is. Help ons daarbij. En ik dank u, Heer, voor het Pinksterfeest straks. Heer, we hebben de kracht van de Heilige Geest nodig. Wij allen struikelen wat het spreken betreft. We zeggen allemaal wel eens dingen die we niet hadden moeten zeggen. En Heer, help ons. Heer, want dit kleine lid bepaalt onze bestemming. En daarom willen we leren, Heer, onze tong te gebruiken zoals u het hebt bedoeld. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus voor ieder van ons. En ik bid u, Heer, dat wij levende stenen zullen zijn. Krachtig zullen zijn op de plaats waar u ons hebt gesteld. In de naam van Jezus Christus. Amen.